Business Radio.
Update met Fabienne de Vries. Een telefoon die na een paar jaar kuren vertoont voor veel mensen is het simpel antwoord: tijd voor een nieuwe. Maar wat als je gewoon zelf de batterij, camera of een ander onderdeel kunt vervangen? Het Nederlandse Fairphone probeert al sinds 2013 precies dat principe groot te maken. Technologie die niet gemaakt is om zo snel mogelijk vervangen te worden, maar juist om zo lang mogelijk mee te gaan. Wat ooit begon als een idealistische uitdager van de tech-industrie, staat inmiddels op een interessant kantelpunt. Fairphone heeft bijna 1 miljoen apparaten verkocht, meer dan $500 miljoen omzet gedraaid en maakt nu de stap van Europese pionier naar een wereldwijd merk. En misschien wel het opvallendste, regelgeving in Europa en Amerika begint steeds meer op te schuiven in de richting die Fairphone al jaren geleden koos. We gaan daarover praten vandaag met Rutger Sneep. Hij is de Chief Commercial Officer van Fairphone. En met hem gaan we het hebben over drie dingen. Van idealisme naar een serieus businessmodel. Dus kun je duurzaamheid en winstgevend daadwerkelijk combineren. De volgende groeifase, de nieuwe Fairphone Gen 6 Plus en de overstap naar de Amerikaanse markt. En van uitdager naar industrie standaard. Wat gebeurt er als grote techbedrijven door nieuwe regelgeving ook steeds meer repareerbaar moeten worden? Nou, allereerst even Rutger welkom heten. Goed dat je er bent.
Ja, dankjewel.
Welkom. Ja, Fairphone begon ooit als een behoorlijk idealistische missie. Ja. De elektronica-industrie eerlijker en duurzamer maken. Maar inmiddels hebben jullie bijna 1 miljoen apparaten verkocht en ruim $500 miljoen omzet gerealiseerd. Wanneer werd Fairphone eigenlijk van een idealistisch initiatief ook echt een serieuze commerciële onderneming?
Ja. Nou, dat is een transitie waar we nog steeds in zitten. Wij komen van de oudsher ooit in 2010 echt gestart als een activistische campagne. En pas in 2013 echt als bedrijf gestart. En de eerste paar jaren is het ook pionieren, want de telefoonindustrie is gewoon een hele moeilijke industrie. Met heel veel componenten in telefoons. Dus dat was ook leren om te gaan met een telefoon maken. En eigenlijk door de jaren heen, vanaf de afgelopen 3 jaar ongeveer, willen we echt schalen. We hebben ook een nieuwe investeerders aan boord. En daar is ook de behoefte mee om het te laten zien. En uiteindelijk is het ook onze missie om de industrie te laten zien dat het kan. Om iets anders te doen. Dus het past nog steeds bij de ideologie. Maar nu is het ook zaak om die schaal op grote schaal te kunnen doen.
Als we even teruggaan naar de mobiele telefoon start, zullen we maar zeggen. Daar was het dus heel normaal dat je, we hadden het er net voor de uitzending over. Dat je bij je Nokia je batterij eruit haalde en veranderde. Daar is een kentering ingekomen waardoor dat besef er was van, maar wacht even. Ja, dit is gewoon ook commerciële uitbuiting. De telefoons zoals ze er nu zijn. We moeten dit veranderen. Ja. Wat was die situatie?
Nou, dat gaat eigenlijk terug naar onze founder, onze oprichter. Die had toentertijd ooit een apparaat wat kapot ging. Net voordat hij op vakantie ging. En hij dacht, ik repareer het even, want hij is een engineer. En hij kwam erachter dat er gewoon geen schroef in zaten. Dat het helemaal dichtgelijmd was. En toen zei hij, maar als ik het niet kan openen, dan ben ik ook geen eigenaar. Ah. En dat was eigenlijk het zaadje in zijn hoofd wat begon. En dat hij zei, daar moeten we iets aan doen.
Ja. En is er in de techwereld nog steeds een spanningsveld tussen duurzaamheid en geld verdienen? Ja. Begint het langzaam te mergen?
Nee, ik denk dat niet alleen in de techwereld, maar in de algemene zin een uitdaging is. Dat het vaak gezien wordt dat bedrijven die vanuit een duurzaamheid starten, eigenlijk niet commercieel levensvatbaar mogen zijn. Omdat het dan een soort een rare trade-off is.
Ja.
Terwijl het mooiste is natuurlijk als je het kan combineren. Als je enerzijds de dingen doet die zo goed mogelijk zijn of zo min mogelijk impact hebben op milieu en de mensen. En anderzijds ook een bedrijfsmodel neer kan zetten waardoor je uiteindelijk geld verdient en daarmee kan groeien, impact kan maken en het beste voor de wereld voor.
Ja, dat is natuurlijk wel inderdaad die eerste gedachtegang. Als het duurzaam is, dan zou het ook non-profit moeten zijn.
Ja, of dan heb je een inferieur product. Dat is ook nog wel eens wat er gezegd wordt. Nou, dat is wel echt wel geweest. Ja. Ik denk dat het ooit wel zo gestart is, by the way. Maar niet meer zo is.
Toch zit er ook een soort van contradictie in. Hè? Want jullie verdienen uiteindelijk ook aan of geld door apparaten te verkopen. Ja. Terwijl je tegelijkertijd zegt, gebruik je telefoon vooral zo lang mogelijk. Hoe werkt dat als businessmodel?
Ja, de duurzaamste telefoon is de telefoon die je al hebt. Dat is eigenlijk een credo waar we altijd bij leven. En dat geloven we ook heel erg. En dat is ook de reden dat wij ervoor kiezen om een telefoon zo lang mogelijk willen te supporten. Dus wat je vaak ziet is dat niet alleen de telefoon niet opengemaakt kan worden, maar ook de software niet ondersteund wordt. Wij kiezen ervoor om op het moment dat wij een nieuw model op de markt brengen, op dit moment 8 jaar software support te geven. Dus dat onze telefoon die we vorig jaar op de markt gebracht hebben in 2025, die supporten we tot en met 2033.
Ja.
Daarmee geef je eigenlijk de mogelijkheid om mensen heel lang hun telefoon te houden. En dan hoeven ze dus ook geen nieuwe te kopen.
Nee, en tegelijkertijd zit er natuurlijk ook wel een commercieel idee achter. Ja. Het vervangen van de telefoononderdelen. Want of je nou je telefoon vervangt of de onderdelen vervangt, je blijft wel een soort product nodig hebben.
Klopt.
Want de duurzaamheid van de batterij en van de camera en de update daarvan moet natuurlijk ook in die groei meegaan van lengte.
Klopt. En zeker de batterij. Wij hebben gemiddeld, onze telefoons blijven zo'n 6,5 jaar bij de gebruiker. Dus dat is super lang in verhouding tot de markt. Die is ongeveer 3,5 jaar gemiddeld op dit moment. Dus wij doen ongeveer 2 keer zo lang met een telefoon. Of mensen met onze telefoons zo 2 keer zo lang. Dan zie je dat ergens in halverwege die periode het batterij vaak een uitdaging is. Omdat die gewoon minder goed oplaadt of minder lang meegaat. En het grote voordeel is, als je dan alleen maar die batterij hoeft te vervangen, dan heb je als consument ongeveer €40 die je uitgeeft. En dan doe je dat zelf. Want het zijn gewoon 2 schroefjes die je openbraakt. Je zet er een nieuwe batterij en je gaat weer aan de slag. Maar je hoeft niet alle componenten die gewoon nog goed zijn te vervangen. En dat is natuurlijk wel een stuk beter of minder slecht uiteindelijk voor het milieu.
Nou snap ik dat dit voor een bepaalde doelgroep echt fijn is. Maar wat natuurlijk ook wel zo is, is dat de telefoon een soort modeaccessoire is. En dat geldt ook voor je oordopjes en je koptelefoon. Zeker. Dus voor die jongere doelgroep, daar zit natuurlijk ook, die willen weer het nieuwste van het nieuwste. Waarbij net even die camera weer anders is. Ja, hoe ga je dat verhaal verkopen?
Ja. Nou, dat is wel de uitdaging geweest, denk ik, zeker de jaren hiervoor. En we hebben de afgelopen jaren echt een switch gemaakt in hoe wij uiteindelijk ons product positioneren op de markt. Een aantal jaar geleden was echt duurzaamheid de focus voor ons als bedrijf. En was dat ook het eerste wat we vertelden. En de tweede wat we vertelden was dat het repareerbaar was. En nou, daar gingen we heel erg diep op in. En nu zien we dat we enerzijds andere kleuren hebben. Dus die ook gewoon meer aansluiten met de mode die we tegenwoordig hebben. En twee, ook dat we beginnen met het product neer te zetten. En het product is echt heel goed. Dus je kijkt naar de camera en je kijkt naar de batterijduur, et cetera. Waar mensen een telefoon op kopen. Ja, dat zijn gewoon specs die op niveau zijn.
En zijn die ook upgradebaar of ja, vervangbaar. Kijk, want het bijvoorbeeld, ik geloof, de nieuwe iPhone 17, daar kan je 40 keer inzoomen. Ja. Bijvoorbeeld, ja, ja. Een soort telescopische camera zit daarin. Ja. Dat zouden dan los onderdelen zijn die je zelf kan veranderen.
Nou, het is niet zo dat je kunt upgraden. Dus het is zo dat wij stoppen er een camera in, maar als je hem laat vallen en de camera gaat kapot omdat hij op een steentje valt of er gebeurt iets anders mee, dan kan je dat onderdeel makkelijk vervangen. De upgradebaarheid, dat is een uitdaging die er nog wel is. En dat zit niet zozeer in het feit dat wij dat niet willen als bedrijf, want dat zouden we fantastisch vinden als dat kan. Dan heb je gewoon 1 keer de midframe en dan stop je de componenten erin die je wil.
Precies.
Ja, dat is het ideale.
En het ene jaar, nou ja, en de modekleuren kan je daarop aanpassen.
Exact. Nou, daar zijn we nog niet als industrie. Dus dat heeft vooral te maken met het feit dat er chipsets in zitten, die hebben een bepaalde compatibiliteit. Ja, dat kan niet zomaar. En daarnaast zit het vooral, het camera zit vaak in software en minder in hardware. Mm-hmm. Wij hebben 50 megapixel camera, dus dat betekent dat je echt een hele goede camera erin hebt zitten. Maar als je daar slechte software op zou zetten, dan kan je nog steeds geen goede foto's maken.
Nee.
Dus met name als wij zorgen dat we die camera goed willen houden, moeten we de software blijven ondersteunen, moeten we daar met name op focussen. Dus dat is ook wat we vooral doen.
Ja, wel nog een spannende uitdaging dus om aan te gaan. Zeker. Ja, de grote tech-industrie heeft natuurlijk jarenlang ook verdiend aan steeds weer nieuwe modellen en die upgrades. Kun je daar als relatief klein spelen, hoewel jullie zijn Europees en gaan nu wereldwijd, maar toch, er zitten een aantal grote.
Zijn er een aantal grote.
Kun je daar echt tegenop? Of voelt het als vechten tegen de bierkaai?
Nou, ik denk een aantal jaar geleden, zeker in de periode dat er nog heel erg zoeken was naar wat voor het model moest het zijn en hoe dat dan de componenten waren die erbij en hoe dat aansloot, was dat zeker zo. Tegenwoordig zitten we, voordeel, we zitten al een aantal jaar in groei, dus dat scheelt heel erg. Dus we gaan dit jaar heel hard ten opzichte van vorig jaar. Vorig jaar heel hard ten opzichte van het jaar ervoor, dus dat is fijn. Dus daarmee laat je zien dat er tractie is. Maar het is wel, het is een wereldwijde economie.
Ja.
En heel veel componenten die zijn niet zomaar beschikbaar voor iedereen.
Nee.
Dus dat is wel een uitdaging. Dat is,
echt belangrijk dat de influencers eigenlijk met deze phone aan de slag gaan.
Ja.
Dan gaat het hard.
Zeker.
Want als we het over die consument hebben, wat moet eigenlijk de doorslag geven? Dit is een duurzame telefoon of simpelweg dit is een hele goede telefoon. Nou snap ik dat jouw antwoord zal zijn beide. Ja, maar het gaat ook om het denkproces van de consument. Wil die gewoon een goede prijs, prestaties en gemak? Er moet een kentering komen waarbij duurzaamheid op diezelfde lijn komt te staan in plaats van of.
Ja, en dat heeft, als je nu kijkt en als wij marktonderzoek doen en we praten met onze klanten en onze consumenten, zowel aan de business to consumer kant als aan de business to business kant, dan zie je dat niemand gaat een telefoon zoeken op basis van het woordje duurzaamheid.
Nee.
Dus niemand die zegt telefoon duurzaamheid en dan ja, dan zijn wij de enige waarschijnlijk die naar voren komt. Maar dat zal uitdagend zijn. Dus dat zien we ook niet. Wat je wel ziet is met name aan de bedrijven dat het steeds meer in tenders komt. In de RFP's komt. Dat het eisen zijn die aan de duurzaamheid zitten. Dus dat is iets wat er mede door de Nederlandse overheid. Maar ook door de Europese Unie en andere overheden. Zoals Frankrijk en Duitsland wel geboost wordt. Dus dat is voor ons heel goed. Want we zitten op die as. Maar ja, we gaan daar nog steeds verder mee. En twee, je ziet aan de consumentenkant dat ze met name naar specificaties zoeken. En dat ze daarnaast een alternatief willen hebben wat gewoon ook competitief is op prijs. En als je dan een alternatief kan bieden wat wij nu hebben, wat goed is op prijs, goed is op specs, ja, dan is er geen trade-off te maken. En dan is het heel logisch dat je kiest voor iets waarbij je en weet, ik kan het lang houden. En als er iets kapot gaat, kan ik het ook nog zelf vervangen.
Ja, ik denk dat het ook voor heel veel bedrijven interessant is om dat gewoon daarmee op één lijn te trekken en dat als bedrijfstelefoon naar voren te schrijven. Ja, en juist nu Fairphone dus eigenlijk bewezen heeft dat het model commercieel kan werken en duurzaam kan zijn, begint dus daarmee ook eigenlijk een volgende fase. Ja. Jullie lanceren de Fairphone Gen 6 Plus. Ja. Hele mond vol. Het is tegelijkertijd ook een grote stap. Fairphone gaat officieel de Amerikaanse markt op. Waarom is dit dat moment om op te schalen?
Nou, we hebben een aantal jaar geleden met elkaar als organisatie gezegd een gesprek gevoerd van oké, als we impact willen maken in de industrie, wat uiteindelijk onze missie is, dan zullen we ook aantallen nodig hebben. Want we kunnen als in een niche blijven, maar dan ga je nooit de industrie echt veranderen. Dus willen wij laten zien aan de wereld, het kan op een andere manier, dan zullen we groter moeten gaan denken. En de Amerikaanse markt heeft een best wel een vergelijkbaar stuk met de Europese markt. Wij zitten nu in 26 landen in Europa. Als je kijkt naar de westerse Europese landen, dan zie je dat de gemiddelde sales price van een telefoon relatief hoog is. Je ziet dat mensen een bepaalde adoptiecurve hebben. En dat past best wel bij het Amerikaanse land. Daarnaast zie je dat als je kijkt naar Amerika, dat de right repair daar steeds groter wordt en steeds meer staten. Dat is eigenlijk iets wat komt vanuit de landbouwsector. Tractoren die gerepareerd moesten kunnen worden en die zijn natuurlijk duur voor bedrijven om aan te schaffen. En daar komt dat vandaan en dat is overgewaaid naar de consumentenelektronica. Dat het ook steeds belangrijker wordt dat zij ook hun eigen producten willen kunnen repareren.
Ja, maar dat helpt jullie dus niet.
Dat helpt onwijs.
Ja, dat snap ik. Ja.
Dus dat was de reden dat we zeiden, nou, dan is de Amerikaanse markt de eerste markt waar we buiten Europa naartoe willen.
Ja, en wel spannend ook, want daar zitten dus de grote, in elk geval Apple en onder andere. Hoe realistisch is het om daar als Nederlands merk tussen te komen?
Ja. Ja, het interessante is dat de markt van mobiele telefoons heel erg gedomineerd is door wereldspelers. We hadden het net al even over. En dat er eigenlijk één Amerikaans merk is wat daar bestaat. En dat er heel veel Aziatische merken zijn. En dat is in Amerika lastig op dit moment door zaken die daar vanuit...
Ah, dus ze zitten gewoon op jullie te wachten. Ja, kom maar door.
Ze
Nederland, Amerika is nog gewoon... Dit is nog een goede relatie als we Rutte en Trump en alles mogen aanschouwen vanaf de zijlijn. Nee, maar goed.
Dus het helpt wel.
Ze zitten te wachten eigenlijk op techbedrijven zoals jullie die dan zeggen kom laten we met elkaar.
Ja, dus dat in combinatie met er is een wereldwijde tekort aan memory chips op dit moment. Dus er zijn ook gewoon minder modellen beschikbaar voor consumenten. Dus het momentum is eigenlijk ideaal voor ons. Dus dat is voor ons eigenlijk een ideaal moment. Dus we zijn vorige week gelanceerd. En,
want die memory cards die doen jullie zelf?
Nee, dat koop je in. Dat is net zoals een beeldscherm.
Maar die koop je in Azië?
Nee, die kopen wij in dit geval in Amerika. Wij produceren in Azië. Onze chips komen, memory chips komen uit Amerika. En dat is uiteindelijk een wereldmarkt. Want er zijn maar een paar spelers op de markt die dat leveren.
Dus om dan dingen compatible te krijgen is ook weer makkelijker.
Ja.
Je pakt hem al even op, want je hebt hem bij je. Dat is de nieuwe Gen 6 Plus.
Ja.
Waar de generatie snap ik, maar waar staat de 6 Plus voor?
Nou, we hebben een normale cadence van één keer in twee jaar dat we iets lanceren. Dat deden we in 25 met de Gen 6. En we hebben een upgrade op die Gen 6 uitgebracht. En dat is de plus die daarvoor staat. Er zitten een aantal verschillen in. Een van de belangrijke verschillen is dat er een nieuwere, snellere processor in zit. Dus in plaats van de generatie 3 zit er nu een generatie 4 in. Die zorgt ervoor dat het gewoon net wat sneller werkt. En het tweede belangrijke aspect is dat er meer memory in zit. En dat is 12 gig RAM. En dat betekent dat die ook die processor gewoon sneller kan werken. Waardoor je uiteindelijk een betere beleving hebt met je telefoon. En dat maakt het ook makkelijker als je hem lang wil houden, dat je iets meer memory hebt.
Ja. En je zei net al 6 jaar wil je het mee. Dus
ja,
komt de 7 plus zou dan 7 jaar en de 8 plus 8 jaar?
Nee, we hebben het bij ondersteunen hem 8 jaar. Dus deze heeft ook ondersteuning tot 2033.
Ja.
Dus we hebben een software ondersteuning van 8 jaar. Maar we zien gemiddeld gezien gebruiken onze consumenten het ongeveer 6, 6,5 jaar. Dus dat is een aspect wat ook in deze telefoon zit. En ja, wat de toekomst brengt, dat kan ik nu natuurlijk niet.
Net voor de uitzending is het mij al even een soort van uitgelegd en voorgedaan. Maar misschien wel even ook goed om te vermelden. Want ik kan me voorstellen dat iemand die ja, die misschien één keer per jaar een keer een schroevendraaier in zijn handen heeft, denkt van ja, dat is veel te technisch voor mij.
Ja.
Dit kan iedereen. Iedereen kan met een schroevendraaier de achterkant openhalen en de onderdelen zijn dusdanig kinderwerk als het ware,
ja,
om te vervangen.
Klopt. Ik ben zelf echt absoluut niet technisch.
Mm-hmm.
En wij doen dit altijd als we op een conferentie staan. Dan laten we mensen zelf ermee spelen. Om gewoon te kijken hoe snel ze het kunnen. En vorige week was ik in de US bij de lancering. En daar hebben we ook weer mensen mee laten spelen. En daar zijn dan ook mensen die het best wel spannend vinden. Maar we hadden de snelste tijd om de batterij te verwisselen. Was uiteindelijk 29 seconden.
Oh, kijk.
Ja, dat geeft iets aan over hoe makkelijk het is. Dat kan geen rocket science.
Nee, precies, precies. En welke onderdelen zijn uiteindelijk allemaal vervangbaar?
Er zijn er 12, maar er zijn 3 componenten die het meest gebruikt worden. Dat is de batterij, dat is het scherm, want ja, mensen hebben toch de neiging om te laten vallen. Ik bedoel, mijn kinderen die hebben ook aan mobiele telefoon, die hebben ook wel eens de neiging om dat te laten gebeuren.
Ja.
En het derde component wat veel vervangen wordt is de USB-C-poort, dus waar je mee op kan laden. Dat is toch vaak dat de kabeltje eruit getrokken wordt. En dat zijn de 3 componenten het meeste vervangen worden. Maar je kunt ook de microfoon en de speaker en de camera's en de lenzen en zo kan je ook allemaal vervangen. Hm. Dat gebeurt minder vaak. En dat is vaak ook binnen garantie dat soort componenten vervangen moeten worden als er iets gebeurt. En dan kunnen het weer via onze customer service natuurlijk geregeld worden.
Ja.
Maar de 3 componenten die mensen het meeste zelf bestellen op onze website of ergens anders zijn het scherm, de USB-C-poort en de batterij.
Precies, precies. En is die dan op een andere manier nog anders dan een reguliere iPhone of smartphone?
Nou, de iPhone heeft natuurlijk een ander operating system. Dus dit is Android. Ja. Dat is een belangrijk verschil. Dus dat is wel een belangrijke om te beseffen. Maar voor de rest is het, ja, ik
hij ziet eruit als een iPhone.
Ja, hij heeft
en hij heeft nog een interessante feature. Want ik zie een felgeel,
ja,
soort van knopje eigenlijk.
Switch.
Ja, een switch.
Ja.
Daarmee kun je ook iets bijzonders.
Klopt, wij doen veel klantonderzoek en veel met vragen. Wat vinden jullie belangrijk en waar hebben jullie last van of wat vinden jullie fijn? En we zien dat er steeds meer vragen zijn vanuit de klanten om niet meer continu aan te staan. Dus je krijgt de hele dag mail, je krijgt de hele dag Instagram, Snapchat en allerlei andere afleidingen. Dus daar was een behoefte aan om dat wat in te dammen. Nou, dat kan je doen door je telefoon helemaal uit te zetten uiteraard. Je kan hem op vliegtuigmodus zetten, maar wij hebben een feature ontdekt en dat heet bij ons de Fair van Moments. Dat is een switch die omlaag doet. Dat is gewoon een fysieke switch en dan gaat hij in een modus dat je niet een non-disturb modus, dan wordt het een dumbphone. Dan krijg je dus geen afleiding. Dat wil niet zeggen dat er helemaal niks binnen hoeft te komen, want ik kan zelf kiezen welke apps ik wel belangrijk vind. Voor mij geldt, als ik in de auto zit, vind ik het fijn dat ik wel mijn Spotify kan luisteren en dat ik ook gewoon gebeld kan worden door mijn vrouw of door mijn kinderen. Maar ik kan op dat moment wel kiezen. Ik wil niet afgeleid worden door allerlei werkmail of allerlei Instagram notificaties. Dus dat kan ik kiezen. En daar kan je verschillende profielen op instellen. Dat als je, bij wijze van spreken, gaat wandelen met je hond, dat je altijd Spotify met een muziekje aan hebt, maar niet afgeleid wordt door bellen.
Nee, ik geloof dat de iPhone wel ook zoiets van allemaal verschillende modussen heeft. Maar ik weet niet of je het dan ook per app en...
Nee, dat is het. Dat is het grote verschil. Dus je kunt hier echt personaliseren.
Ja.
Zelf kiezen welke apps je toegang geeft, welke apps niet. En bij Apple heeft het vaak ook te maken met een bedtijdmodus of andere telefoons.
Ja.
Vaak te maken met bedtijdmodus en dat is hier niet zo.
Nee, precies. Dit is niet het enige product, want je hebt ook koptelefoons en earplugs of bugs of hoe noem je dat?
Ja, wij noemen het de Fairbuds.
De Fairbuds,
ja.
Inderdaad.
Ja.
Die hebben ook vervangbare onderdelen.
Zeker.
Want wat is het probleem altijd met die Airbuds?
Nou, wat je ziet is dat mensen... De belangrijkste reden waarom mensen eigenlijk een Fairbud vervangen of een überhaupt hoofdtelefoon of andere, is dat de batterij ophoudt. En dat gaat gewoon naar een paar jaar. Het zijn kleine batterijtjes. Die zijn er 2-3 jaar vaak toch wel op.
Die in zo'n oordingetje zitten?
Ja, en die zijn heel klein. En wat lastiger is, dan kan je eigenlijk alleen maar een hele nieuwe set kopen. Wij hebben ervoor gekozen om ook de Fairbuds repareerbaar te maken en modulair. Dus dat betekent dat je het doosje kun je vervangen en daar zit een batterij in. Maar je kunt ook de earpieces zelf, kan je de batterijtje vervangen. Dat kan je ook zelf doen. Het kost ook heel weinig tijd. Dat kan je ook gewoon bestellen bij ons op de site. En we hebben de mogelijkheid om maar 1 van de 2 te laten vervangen.
Ja,
want als je er 1 laat vallen en je gaat erop staan,
ja,
en dan is er 1 kapot, ja, zonde als je dan een heel nieuw set moet kopen. Dus we hebben ervoor gekozen om dat dan inderdaad ook de linker of de rechter specifiek los te maken. En ja, ik kan het nog niet helemaal tonen, maar dit is de nieuwe. En deze gaat in Q4 uitkomen. Dus het komende kwartaal gaat deze ook op de markt in zowel Europa als Amerika gelanceerd worden.
Want wat is deze beter dan de huidige?
Nou, wat het belangrijkste hieraan is dat die doosje is een stuk kleiner. We hebben natuurlijk met repareerbaarheid te maken dat al die componenten klein zijn. Dus we hebben ervoor gekozen om deze echt heel veel kleiner te maken. Dat is een belangrijke. En daarnaast de audiokwaliteit is behoorlijk veel beter geworden. Heeft te maken met hoe we de software testing doen en hoe we omgaan met noise cancelling bijvoorbeeld. En dat is echt wel een heel groot verschil in deze ten opzichte van onze vorige. Waardoor die kwalitatief gewoon beter.
Dus hier heb je niet alleen je schroefdraaiertje, maar ook een pincet bij nodig.
Ja, bijna wel. Ja. Bijna
wel. Nog heel eventjes over die right to repair beweging. Waar komt die vandaan en waarom is die nu eigenlijk zo populair aan het worden in Amerika ook?
Ja, nou, het is in Amerika, maar het is ook in Europa dat de wetgeving aan het veranderen is op dat vlak. Dus dat is een goed teken voor niet alleen ons, maar ik denk het belangrijkste vooral voor de consument. En wat ik net zei al, in Amerika zie je met name dat het komt vanuit de landbouwomgeving. Dus daar steeds meer tractoren die duur waren, die gewoon op een gegeven moment niet meer repareerbaar waren. En dat is overgewaaid richting de consumentenindustrie. En je ziet steeds meer staten die daar wetgeving op aanpassen en wetgeving op inrichten. In Europa zie je dat er eigenlijk een keuze maakt, omdat bijvoorbeeld op de batterij een keuze maakt om daar met name een richting op te geven. Ja. En dat op wetgeving op.
Ja, precies. Want dat brengt ons eigenlijk ook gelijk bij een hele interessante ontwikkeling. Fairphone hoeft de industrie niet meer te overtuigen op zich. Ook overheden beginnen zich ermee te bemoeien. Repareerbaarheid was jarenlang eigenlijk jullie onderscheidende kracht. Maar regelgeving in Europa en de VS dwingt nu ook steeds meer fabrikanten om ook die kant op te bewegen. Goed nieuws voor jullie, kan ik me voorstellen. Het zorgt ook voor dat misschien de voorsprong een beetje weg ebt.
Ja.
Hoe gaan jullie daarmee om?
Ja, het is altijd een interessante vraag. We krijgen deze natuurlijk vaak. Alleen voor ons geldt dat wij, nogmaals, onze missie is de industrie veranderen en laten zien dat het mogelijk is. Als we daarmee voor elkaar krijgen dat iedereen zometeen een mobiele telefoon, een batterij heeft die je gewoon makkelijk kan vervangen. Ja, dan doen we een fantastisch werk.
Ja.
Daarbij is het grote voordeel, sommige consumenten vinden het ook best wel spannend. Je zei het net zelf al, ben je technisch ja of nee? Vind je een schroevendraaier spannend ja of nee? Dus er zijn ook consumenten die dat liever nog niet willen. Maar als het mainstream weer wordt, en je refereerde net even aan de oude Nokia's. Als dat weer standaard wordt, dan is iedereen weer gewend. Je gaat met je auto, ga je ook naar een garage. Die ga je ook niet weggooien als er een lekker band heeft.
Nee,
dus iedereen repareert dat. Dus laten we dat voor...
Het is gewoon even een mindset.
Ja, exact.
En wat zouden grote fabrikanten dan fundamenteel anders moeten gaan doen om dit ook mogelijk te maken?
Nou, er zijn twee dingen die hier van belang zijn. Waar wij in ieder geval heel erg over nadenken op het moment dat wij een telefoon op de markt gaan brengen, is vanaf het allereerste moment dat wij gaan beginnen met het ontwikkelen en het engineeren van een telefoon, is in de core nadenken over hoe kunnen we zorgen dat de componenten zo beschikbaar blijven. Enerzijds vanuit een sourcing perspectief, maar anderzijds ook voor de consument om bij te kunnen, zodat ze hem kunnen repareren. Nou, dat is iets wat echt anders is. En wij gebruiken geen lijm. En een van de belangrijkste redenen waarom het nu uitdagend is om een telefoon open te maken en mensen dat niet zelf kunnen doen, is omdat alles aan elkaar gelijmd
is. Maar is dat niet een kwestie van een andere instelling in de machinery die het maken? Of de robot, robots die het maken?
Nee, dat is. Zit er nog best wel soms wat handwerk in de mobiele telefoon en de kleine componenten. Maar twee, het feit dat je nadenkt over iets met een schroefje doen of iets met lijm, dat is echt een hele andere engineering gedachte. En dat is niet iets wat je overnight doet, maar dat is echt wel iets waar je vanaf het ontwikkelen van je telefoon echt over na moet denken.
Ja, dus dat houdt in dat die snelheid afneemt. Dus niet interessant voor fabrikanten.
Nou, de fabrikanten die nu met lijm werken zitten ook nog steeds aan de band met een aantal mensen. Het is niet zo dat dat een volledig geautomatiseerd proces is.
Nee, precies.
Dus dat geldt voor ons niet anders. Het andere component, dat is even de tweede misschien die belangrijk is voor ons om daarbij te melden, is dat de software die je op de telefoon hebt, dat je die lang beschikbaar maakt. Want op het moment dat jij een telefoon koopt en je weet er zijn maar één of twee upgrades, weet je ook dat je hem in 2028 of 2029 niet meer kunt gebruiken. En dan zijn, misschien dat doet hij het nog wel. Hij zal niet meer uitgaan, maar je bankapp of je iDeal of dergelijke, dat misschien niet. En dat is echt wat echt een andere component is om over na te denken. Hoe ga je dat goed vertegenwoordigen?
Ja, want er zijn natuurlijk best wel veel gezinnen die ook een telefoon doorgeven. Het zijn aan hun ouders, het zijn aan hun kinderen. Die op een gegeven moment de helft van de apps niet meer kunnen openen. Ja. Dus dat zit hem in de software.
Ja. Ja.
En die... En kunnen jullie daar een rol in spelen om dat dus ook Europees en dat is al Europees, maar landelijk of wereldwijd uit te zetten? Dat langer mee kan gaan?
Dus wel heel erg wat we proberen.
Ja, het zit natuurlijk heel erg vast aan regels, contracten, wetgeving en zo.
Ja, en ook wel aan bedrijven die natuurlijk daar
hun geld op willen verdienen.
Ja, altijd mee willen gaan. Dus dat wij proberen dat altijd wel uit te dagen met alle contracten die wij hebben met dit soort leveranciers. Dat lukt gelukkig ook. Ze snappen ook waarom we het willen. Wetgeving is wel een wat andere. Zeker als je kijkt naar Europa, wordt er Europees gezien best wel wat wetgeving doorgevoerd de laatste jaren. Dus dat is goed. Alleen andere continenten maken gewoon andere keuzes op dit moment. En vaak is het ook niet iets wat in één heel continent geregeld wordt, maar wordt het vaak op landniveau geregeld. En dat maakt het soms uitdagend.
Ja.
Maar we zijn in gesprek met mijn collega's gaan binnenkort weer naar de United Nations om daar ook weer een gesprek te voeren over dit soort dingen bijvoorbeeld.
Ja, dat ook gewoon van hoge hand als wet wordt gesteld. Ja, jullie kijken niet alleen maar naar repareerbaarheid, ook grondstoffen, arbeidsomstandigheden, eerlijke productieketens. Nou, dat zouden meerdere branches moeten doen natuurlijk. Ja, is dat de volgende discussie die er in de industrie zou moeten ontstaan?
Ik hoop het. er zijn een paar componenten die daarin zitten. Dat is wel iets wat bij ons... Ik liet net een nieuwe telefoon zien. Die is kobaltblauw. Dat heeft als reden dat wij kobalt natuurlijk in de telefoon hebben zitten. En dat is een industrie die met name in Congo...
Kobalt is een grondstof.
Precies, ja. Grondstof. En die wordt met name gemijnd in Congo. Of eigenlijk bijna alleen maar in Congo. En daar zijn nog heel veel mijnen. Hele kleine mijnen. Ook een aantal echt grotere, maar een aantal kleine mijnen. Waar gewoon nog heel veel dingen mis zijn. En wij proberen met de Fair Cobalt Alliance daarin te zorgen dat wij... Heel bazaal, soms gaat het over zo simpel dat we zeggen, nou, we zorgen ervoor dat wij extra geld beschikbaar stellen en daar kunnen handschoenen van gekocht worden. Of daar worden soms kleedkamers voor ingericht, zodat dames en heren gescheiden kunnen omkleden.
Ja, want jullie hebben ook echt al aan extra lonen kunnen uit. Klopt. Kan je daar cijfers van noemen?
Ja, we hebben ruim miljoen dollar inmiddels aan Fair Living Wage betaald. Dat zit met name in de fabriek.
Ja.
Dus dat betalen we met name in de fabrieken. En verder in de keten kijken we vooral wat is er nodig op de plek zelf. En wij proberen met kleine mijnen te werken waar we echt een impact kunnen maken, verschil kunnen maken. Omdat het ook betekent soms, ja, je wil kinderen uit de mijn houden, maar je moet wel zorgen dat er dan wel genoeg inkomsten zijn. Anders is er nog steeds een uitdaging voor het gezin. Nou, dat soort zaken. We hebben een impact team die zich daar dagelijks elke dag mee bezighoudt. En dat is met name het werk waar zij heel druk mee bezig zijn. Naast het feit dat ze proberen wetgeving te beïnvloeden en andere zaken.
Ja, lijkt me wel ook een mooie voldoening geven dat een onderdeel is van het totale plaatje. Wanneer is jullie, een beetje gewetensvraag misschien, wanneer is jullie missie geslaagd? Als Fairphone zelf een van de grootste merken ter wereld is? Of juist wanneer ieder ander merk volgens dezelfde principes werken?
Ja, het mooiste zou zijn als het beide kan. Dus als wij natuurlijk te groot zouden zijn, dan hebben we natuurlijk ook die macht. Maar het gaat wel hand in hand. Want we kunnen niet de industrie van binnenuit veranderen als we zelf heel klein zouden blijven. Nou, dan kom ik een beetje terug op wat ik net zei. Dat is ook de reden waarom we nu naar Amerika gaan. Om te zorgen dat we meer device kunnen verkopen. Waardoor we uiteindelijk ook meer invloed kunnen uitoefenen. Maar ik verwelkom iedereen in de industrie die ons wil kopiëren. Om dat vooral te doen.
Ja.
Zodat we dat hand in hand kunnen doen om het beter te maken.
Ja, dit is echt zo'n een typische... ik wil niet zeggen gevecht. Maar wel een soort warriors strijd. Ja. Waarvan je zegt, oké, de more the merrier. Kom maar
exact,
op.
Exact.
Als je concurrerend bent, dan zijn conculega's.
Laten we de handen ineens slaan en samen maken dat beter wordt.
Ja. Als we het over 10 of 5 jaar verder kijken, bestaat er dan überhaupt nog zoiets als een niet repareerbare telefoon?
Ik hoop het niet. Ik zie nu wel wat we net over hadden met de Right to Repair en de EU die wetgeving aanpast, gaat het nu wel goed de goede kant op.
Ja.
Of het over 5 jaar of zoiets, dat is denk ik een beetje te hoopvol gezien de industrie.
Ja.
Maar over 10 jaar moeten we toch echt wel hele grote stappen gezet hebben, lijkt me.
Waar ben je op dit moment het meest trots op?
Nou, we zijn een Nederlands merk. En dat is natuurlijk fantastisch als je dan kijkt naar het wereldspel wat er gebeurt. En wat er aan het gebeuren is vanuit een Europees perspectief. En als je kijkt wat er allemaal aan het gebeuren is binnen Europa op dit moment. Is het fantastisch dat we dat voor elkaar krijgen als kleine speler om succesvol te zijn. En dat we nu dan ook nog de stap maken naar een globale speler. Dat is denk ik waar ik het meest trots op ben. Dat we dat echt voor elkaar aan het krijgen zijn nu.
Ja.
Dat is echt wel heel tof.
Mooi, ja. Fairphone begon 13 jaar geleden met het idee dat de tech-industrie eerlijker en duurzamer moest kunnen. Inmiddels groeit het bedrijf dus internationaal. Komt het met een Gen 6 Plus en lijkt wetgeving steeds meer richting principes te bewegen waar Fairphone al jaren op inzet. Oftewel de Nederlandse uitdager naar een bedrijf dat misschien wel mede bepaalt hoe de smartphone van de toekomst wordt gebouwd. Rutger Sneep, Chief Commercial Officer van Fairphone, dankjewel voor deze bijdrage.
Dankjewel.
En tot zover deze Business Update.